Zullen we nu het gedeelte lezen uit Lucas 17. Lucas 17 vanaf vers 20. En ik lees zoals gebruikelijk uit de herziene Statenvertaling. Vers 20. En toen hem door de fariseeën gevraagd werd wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun en zei: het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. En men zal niet zeggen: zie hier of zie daar, want zie, het koninkrijk van God is binnen in u. En hij zei tegen de discipelen: er zullen dagen komen dat u ernaar verlangen zult één van de dagen van de Zoon des Mensen te zien, en u zult die niet zien. En zij zullen tegen u zeggen: zie hier, of zie daar, is hij. Ga er niet heen en ga er niet achteraan. Want zoals de bliksem flitst van de ene plaats onder de hemel en naar de andere plaats onder de hemel ligt, zo zal ook de Zoon des Mensen zijn op zijn dag. Eerst moet hij echter veel lijden en verworpen worden door dit mensengeslacht. En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zonvloed kwam en hen allen omdeed komen. En op diezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot, zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij planten, zij bouwden. Op de dag echter waarop Lot tot Sodom wegging, uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. Wie op die dag op het dak zal zijn met zijn huisraad in huis, moet niet naar beneden gaan om het mee te nemen. En wie op de akker is, moet evenmin terugkeren naar wat hij achterliet. Denk aan de vrouw van Lot. Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie zal het verliezen, zal het behouden. Ik zeg u, in die nacht zullen er twee op één bed zijn. De een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen gaan malen. De een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Twee zullen er op de akker zijn. De een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. En zij antwoordden en zeiden tegen hem: waar, heren? En hij zei tegen hen: waar het lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Ook een ernstig woord, hè?
Nou ben je aan de beurt, Johan.
Wat een prachtig lied, hè? Oh, ik kon bijna niet blijven zitten. Ik werd zo enthousiast. Oh. Wat is het toch heerlijk dat we vanavond weer bij elkaar mogen zijn. Wat hebben we al prachtige liederen gezongen. En u, jullie mogen het gerust weten, ik heb ook naar deze avond uitgekeken. Er liggen altijd lange perioden tussen dat we elkaar weer zien, sommigen van ons. Maar we zijn met elkaar op reis, we gaan naar de overkant, we zijn op weg naar het Nieuwe Jeruzalem. En ach, wat er onderweg gebeurt is niet zo belangrijk. Eind goed, al goed. Dus wat dat betreft, we zitten goed. En ja, nu wij net na de opstanding de week ingaan, wil ik daar toch nog eventjes bij stilstaan. Want weet je, waarom zijn we nou toch eigenlijk zo blij elke dag? Nou, dat kan ik u vertellen. Waarom zijn we blij? Omdat door de opstanding van de Heer Jezus het bewijs geleverd is dat het verzoeningswerk waarin de Heer Jezus op het kruis zei: het is volbracht, is beaamd door zijn Vader. Het is volbracht. Want als de Heer Jezus niet was opgestaan, dan was de Vader niet verheerlijkt, dan was de vader niet tevreden met het offer van zijn zoon. Dus het feit dat de Heere Jezus opgestaan is, is een amen op het woord van de Heere Jezus op het kruis. Het is volbracht. Eens voor altijd, zegt de Hebreeënbrief, heeft hij voor ons een eeuwig heil gebracht. Ik heb afgelopen maandag in Alblasserdam gesproken over de grote verzoendag. En de nadruk lag bij die twee bokken, dat is één offer. Het ene bok die moest sterven voor het volk. En de andere bok die werd weggeleid. En die eerste bok, dat was een welriekende reuk voor God. En in die twee offers ligt dat hele werk van het kruis van Golgotha. Allereerst is de Heer Jezus in gehoorzaamheid aan zijn vader gestorven. Want zijn naam was besmeurd, zijn wet is niet gehouden. Ze hebben hem niet vereerd. En daardoor moest hij sterven allereerst voor zijn vader. En het tweede is, wat hij op het kruis gedaan, hij heeft als gevolg daarvan al onze zonden weggedaan. Hebreeën 8 vers 12. Hij heeft de Vader tevreden gesteld en al onze zonden weggedaan. En het bewijs daarvan mogen we ieder dag in ons hart dragen, want de Heere Jezus is opgestaan. Het tweede waarvan wij mogen genieten is dat in het boek Handelingen waren zij getuigen van zijn leven. Als Petrus vervolgd werd in Handelingen 5, komt de engel naar hem toe en zegt de engel: Petrus, ik wil dat jij naar de tempel gaat en daar ga jij proclameren dat leven. En als u denkt aan de Heer Jezus, denk dan bovenal aan zijn opstanding. Jezus leeft. En het feit dat Jezus vandaag leeft, is dat hij met jou wil omgaan. Daartoe ben je geroepen om te leven in gemeenschap met hem. Hij wil voor je zorgen, hij wil je leiden, amen. Hij wil je corrigeren, hij wil je veranderen naar zijn beeld. Hij is actief levend in jou. En dat is natuurlijk zoiets geweldigs. En dan, ja, de laatste reden waarom dat we iedere dag blij mogen zijn en moeten zijn is, ja, zijn lichamelijke opstanding was de eerste vrucht. En wat er met de eerste bundel gebeurd is, zal ook gebeuren met de rest van de oogst. Wij zullen eens ook lichamelijk opstaan. Dan zijn wij niet langer in dit vernederde lichaam, maar in een verheerlijk lichaam. Dus het beste komt nog, het wordt alleen maar beter. De toekomst lacht ons toe. En dat is zo geweldig. De Heer Jezus is opgestaan en dat is het bewijs dat hij eens voor altijd verzoening gebracht heeft en de Vader tevreden heeft gesteld. Ten tweede, Jezus leeft, dat is geschiedenis, maar Jezus leeft in mijn hart, dat is evangelie. En hij is gezond hoor. En hij is in mij een goed werk begonnen. En wat hij begonnen is, dat maakt niet af. En ten derde, omdat hij leeft, weet ik dat ik eens met hem zal leven. En dat opstandingsleven wat hij als eerste vrucht ervaren heeft, dat zullen ook wij ervaren. Wat dat betreft is het hoofd één met het lichaam en het lichaam één met het hoofd. En ik ben daar zo dankbaar voor. Ik wil toch een klein stukje, een klein verhaaltje vertellen. Nee, het is geen verhaal, het is echt gebeurd. Het was in de voorsteden van Londen. En in de voorsteden van Londen, daar was een veiling. En bij die veiling moest ontzettend veel verkocht worden. Maar allereerst werd daar een oude viool omhoog gehouden. Ja, de snaren waren eraf of ze hingen naar beneden. Hij zag er niet uit. Alles ontbrak eraan. Nou ja, die moest als eerste verkocht worden. En toen boden ze niet meer dan 2 pond. En toen zat er achter in de zaal, daar zat een man die ontzettend goed viool kan spelen. En zijn hart was gebroken dat die viool maar 2 pond zou opbrengen. En hij liep naar voren, hij zegt, mag die even uit de verkoop, mag ik hem een uur van je lenen? En hij mocht dan die kapotte viool een uur lenen. Hij gaat zijn speer naar huis, hij gaat naar zijn garage en daar heeft hij al dat materiaal. Hij doet er nieuwe snaren op, hij maakt die stukjes hout aan het eind En hij komt terug, hij heeft me zo goed mogelijk gerepareerd en hij begint een klein deuntje te spelen. En iedereen is onder de indruk. En wat denk je? Die viool die bracht daarna veel meer op. En dat is eigenlijk het beeld wat ik even wil schetsen vanuit Efeze 2. Wat betreft wat God voor ons gedaan heeft. En dat is ook verbonden met het stukje van vanavond. Maar kijk even met me mee naar Efeze 2. Want dat is zo mooi om dat er even bij te zetten. Denk aan die oude viool die bijna niets opbracht. En denk dan aan de handen van de meester. En dan aan die vernieuwde viool die veel opbracht. Kijkt u eens hoe het was, hoe het met ons gesteld stond voordat wij tot geloof in de opgestane heiland kwamen. Want het was niet best. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Onder wie ook wij allen, ziet u dat? Wij allen voorheen verkeerden in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen, en wij waren van nature kinderen van de toren, evenals alle anderen. En daar staat dan iets moois, die grote ommekeer. Kijk eens, maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft liefgehad, ook toen wij nog dood waren, door de overtreding met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En, wat heeft hij nog meer gedaan voor ons? Hij heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet, in Christus Jezus, opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof, dat niet uit uzelf, het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, gedicht, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Wat is dat toch een heerlijk gedeelte. Wat waren we er toch slecht aan toe. We waren en dood en we leefden onder de invloed van de duivel en we waren ongehoorzaam en we waren van nature kinderen van toren. Maar toen kwam God en toen zijn we zijn geliefden geworden. En dat is allemaal te danken aan het volbrachte werk van de Heer Jezus op het kruis van Golgotha. En wij zijn niet alleen wederom geboren, wij zijn niet alleen levend geworden, maar wij mogen ook met hem zitten daar. Ik vond dat zo mooi toen ik dat zag van Gert Blonk. Hij had een voorbeeld van een bootje en daarbij was ook een anker. En toen, ja, dat anker dat lag er zo bij. En toen zei een zuster, beste Gert, het bootje klopt niet. Want het anker is omlaag, maar dat anker dat hoort boven. En dat lezen we in Hebreeën 6. Hè? Ons anker is al reeds achter het voorhangsel. En ja, zoals de anker bij de boot hoort en de boot bij het anker, wij zijn hemelburgers. Wij worden omhoog getrokken. En waar hij is, zullen wij eens zijn. Ons anker is daar al. Daarom zijn jullie hier vanavond gekomen. Je had naar zoveel plaatsen kunnen gaan. Maar omdat dit trekt, om bij elkaar te komen, om bezig te zijn met, ja, met, kijk nog even naar vers 4, maar God die rijk is. We hebben een rijke God en hij geeft ons een rijk leven. En als je dood bent, heb je alleen maar leven nodig. En dat heeft hij ons gegeven, een leven in overvloed. En nu gaan we naar Lucas. Ik moest even mijn ei kwijt, maar we gaan gewoon verder. Dat was nog even het toetje van het paasfeest. Maar kan toch geen kwaad, hè? Nee. In Lucas 17, nou, ik zei tegen mijn broeder Henk, u weet toch wel dat ik met Henk, we hebben samen in dezelfde klas gezeten. Henk was veel slimmer dan ik, hoor. Maar we zaten wel in dezelfde klas. Nou, ik vond het niet zo'n makkelijk gedeelte, want Maar ook weer een heel mooi gedeelte. En ja, ik wil dat ook bij u voorleggen. Kijk even mee, we gaan gewoon er doorheen. We gaan gewoon toch vers voor vers nemen. Vers 20 dan, ja. En toen hem door de Farizeeën gevraagd werd wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun en zei: het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. Men zal niet zeggen, zie hier of zie daar. Maar zie, het koninkrijk van God is binnen in u. Nou, we weten dat de Farizeeën, leest u maar in Johannes 8, dat was confrontatie tussen licht en duisternis, tussen hemel en hel. Dat was echt een confrontatie, keihard. En ik begreep dus in het begin niet dat de Heer Jezus zei, het koninkrijk van God is binnen in u. Want als je de koning afwijst, hoe kan dan het koninkrijk van God binnen in u zijn? Maar als je dan commentaren hoort, dan is dat niet wat zij al reeds bezaten, maar hij legt alleen uit, dit is niet een koninkrijk wat jullie verwachten. Want wat verwachten de Joodse mensen, vooral bij Pesach? Ze verwachten een Messias die Romeinen eruit zou knikkeren en voor het Joodse volk een vrederijk zou stichten. Niet universeel voor alle volkeren, nee, voor hen en hen alleen. En dat was hun gedachtenwereld. En dan begint de Heer Jezus te spreken over een koninkrijk dat in u is. En dat is natuurlijk een voorloper van datgene wat Paulus ook zegt, dat was nog een geheimenis, dat de koning in ons hart komt wonen. Er werd toen echt serieus een fysiek koninkrijk aangeboden, door Johannes de Doper, door de Heere Jezus, ook later de verademing zou komen, zei Petrus, als jullie tot geloof komen. Er was serieus een koninkrijk van vrede aangeboden, maar het werd afgewezen. Johannes de Doper werd gedood, niemand deed er wat aan. Hij kwam tot de zijnen. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Toen Stefanus sprak over de geschiedenis van Israël, hebben ze hem gestenigd. Hij werd afgewezen. De koning is afgewezen. Wat riepen ze? We hebben geen koning. Caesar is onze koning. Ze wezen hem af. En dat koningschap, dat is er wel, maar niet wat hen ervan dachten. En hier zegt de Heer Jezus iets heel moois. Het koninkrijk van God is binnen in u. En dat doet mij toch denken, want die Farizeeën die bezaten dat niet. Die vroegen dat niet met een verlangend hart. Die waren altijd hem aan het bekritiseren. Maar nu ik tot geloof gekomen ben, al 43 jaar, weet ik dat er in mij een verandering is gekomen, zoals in Efeze 2. En dit vers is zo belangrijk voor mij geweest. In Colossense 1 vers 13. Hij heeft ons getrokken uit de macht, dat is ook een domein van de duisternis, en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Ik was onder de macht, neutraal is niemand, je bent of voor of tegen, je bent onder de invloed en onder de macht van Satan, maar door het geloof in de Heer Jezus word je overgebracht in een ander koninkrijk waar een koning regeert. Bij opwekking nummer 1, hij is de koning van mijn hart. En dat koningschap, dat zegt de Heer Jezus, is in u, daar moet de koning wonen. Later bij Pilatus in Johannes 18, daar zegt de Heer Jezus ook tegen Pilatus, joh, als mijn koninkrijk van deze wereld zou zijn, wat zouden mijn volgelingen dan doen? Die zouden vechten. Maar het is een ander koninkrijk. En ze begrepen het niet en ze pakken het niet. Maar dit is al reeds wel een voorloper voor de positie die wij vandaag hebben. Christus is voor mij gestorven om in mij te komen wonen, om door mij te leven. En ik weet het, door het geloof in de Heer Jezus Christus ben ik veranderd. Ben ik nog steeds veranderd. Ik ben nog steeds in dat proces van verandering, meer en meer naar zijn beeld. En ik weet, doordat hij in mij woont. Ik ben wel in de wereld, zei mijn vader altijd, maar niet meer van de wereld. En dat koninkrijk, dat heeft ook een prachtig karakter. In Romeinen 14 vers 17, dat koninkrijk dat in ons is, daar gaat het niet over eten en drinken, daar gaat het niet over uiterlijke dingen. Nee, het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit, wat bestaat dat koninkrijk? Gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Er is maar één evangelie. En in dat evangelie is de kracht van God. En als u niet blij wordt van het evangelie, dan luistert u naar een verkeerd evangelie. Amen. Want er is maar één evangelie. En het evangelie is dat de Heer Jezus is gestorven voor onze zonden. De Heer Jezus is begraven. De Heer Jezus is opgestaan naar de schriften. En dat evangelie brengt vreugde. Dat evangelie brengt blijdschap. En de vreugde van de Heer, dat is onze kracht. Dus die fariseërs, die kregen daar te horen dat het koninkrijk van God in ons is. Dat is later, toen de Heilige Geest in de gelovigen kwam wonen, een werkelijkheid geworden. Ze pakten het niet. Want anders hadden ze wel anders gereageerd. En dan gaat de Heer Jezus verder. Zullen we het gewoon rustig lezen? We gaan verder in vers 22. En hij zei tegen de discipel, er zullen dagen komen dat u ernaar verlangen zult één van de dagen van de Zoon des Mensen te zien. U zult die niet zien. En zij zullen tegen u zeggen, zie hier of zie daar, is hij, ga er niet heen, ga er ook niet achteraan. Weet u, ze hadden niet door wie voor hen stond. Dat hadden ze niet door. Als ze het door hadden, hadden ze op hun knieën gevallen. Weet u? En dit vind ik zoiets geweldig. Want dan zegt de Heer Jezus, er zullen wel dagen komen dat u ernaar verlangen zult. Een van de dagen van de Zoon des Mensen te zien. En ze zullen tegen u zeggen, hier is hij, zie daar is hij. Ga er niet heen. Ik weet nog goed, dat is alweer jaren geleden, maar ik was toen ook nog in Israël. En er was zo'n periode en toen gebeurden er allerlei wonderen in Toronto. Toronto blessing. Nou, er zijn er wat heen gevlogen. Wat hebben ze een hoop geld uitgegeven. Maar broeders en zusters, ga maar gewoon op je knietjes. Nachts nog goedkoper ook. He? Je hoeft niet naar dat heilige land. He? Dat, want daar is het niet. Waar is hij? Hij is in mijn hart. Ik hoef geen plaatsen te bezoeken, ik hoef niet met het vliegtuig mee. Ja, hij is in mij, hij is dichter bij mij dan ik bij mezelf ben. En, maar je ziet zoveel mensen, hier is die, daar is die, daar is wat te beleven, daar is wat te beleven. Daar word je hartstikke moe van, dat moet je niet doen. En Lucas, ja, de Heer Jezus, die zegt dat ook heel duidelijk. Ga er niet heen, ga er niet achteraan. Weet u, als de Heer Jezus terugkomt, zul je het weten. Want, wat staat er in Openbaring 1 vers 7? Ja, 200 jaar geleden hadden ze problemen met dat vers. Want toen was het snelste verkeersmiddel een paard. Maar die tijd is voorbij hoor. Want er staat in Openbaring 1 vers 7, ja dat kent u wel natuurlijk. Maar daar staat, kijk of dat er nog staat. Ja, zie hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Dat is vandaag, begrijpen we dat? Want we hebben satelliet en we hebben televisie. We zullen het allemaal weten als de Heere terugkomt. Dus we lopen niet achter allerlei wind van leer. We gaan gewoon wachten. En als hij komt, dan zullen we het weten. En dan gaat hij verder vertellen wat er dan allemaal voor tekenen zullen gebeuren. Want zoals de bliksem flitst van de ene plaats onder de hemel naar de andere plaats onder de hemel ligt, zo zal ook de Zoon des Mensen zijn op zijn dag. Op zijn dag zal er van alles gebeuren. Ik heb het vanmiddag nog gelezen. Ik moest het wel even opzoeken. Maar er staat in Jesaja 24 vers 18 tot 20 dat de aarde zal schudden. Broeders en zusters, de aarde zal schudden. Ik kijk natuurlijk ook wel eens nieuws. En dan zie ik die politici hand in hand lopen. En dan hoor ik ze praten zoals ze praten. En dan denk ik bij mezelf, mijn Heer, als de aarde schudt, dan zal er geen atheïst meer overblijven. Want dan zullen ze op hun knieën vallen. Maar wat hebben ze toch een grote mond. En wat denken ze toch dat ze hiermee weg kunnen komen. Maar er komt een moment dat de hele aarde schudt. Het zal een teken zijn waar niemand omheen kan. Er gebeurt natuurlijk veel in deze weken, ook als prediker. Ik ben voor het kruis natuurlijk bezig geweest met Lazarus. Die beste broeder, die lag al 4 dagen in het graf. En zoals hij begon is, zo nederig, bij een bruiloft, waar de bruidegom alle eer kreeg, de Heer Jezus niet, maar hij deed wel het wonder. Maar zo ging hij met een grote knal naar Gethsemane, naar de bovenzaal, want Lazarus was al 4 dagen dood en iedereen kon het zien dat Lazarus leefde. Hij mocht zelfs aan de feesttafel met de Heer Jezus zitten. Niemand kon er omheen. En zo zal het ook zijn als de Heer Jezus terugkomt. Ieder oog zal hem zien en de aarde zal schudden. Dat is toch wat. En dan gaat hij verder, de Heer Jezus gaat verder en dan spreekt hij over de komst van het koninkrijk. En dan gebruikt hij 2 voorbeelden die mij ontzettend veel gedaan hebben. Omdat ik ook persoonlijk nogal wat studie gemaakt heb. En ook met de Family 7 over het boek Genesis. En natuurlijk Noach tegengekomen ben en Lot tegengekomen ben. En die 2 broeders, die hebben mij zoveel geleerd. Laten we het even verder lezen met elkaar. Eerst 25. Eerst moet hij echter veel lijden en verworpen worden door dit mensengeslacht. Dat is ook zo mooi van de Heer Jezus. Hij weet al reeds wat er in de toekomst met hem gaat gebeuren. In Openbaring 13 vers 8, daar was het lam al reeds bereid om te komen voor de grondlegging van de wereld. Van voor de grondlegging van de wereld wist de Heer Jezus dat hij afgewezen zou worden. Wist de Heer Jezus dat hij het lijden moest ondergaan. En toch is hij gekomen. Wat een liefde. Wat een liefde. Hij wist het. Hij wist het van tevoren. En dan gaat hij verder en dan gaat hij ons ook klaarmaken. Hij gaat ons vanavond klaarmaken, zodat wij weten wat er gaat gebeuren. Kijk even verder met mij. Vers 26. En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Wat waren dat voor dagen? Wel, in Genesis 6, dan lezen we, daar was een bevolkingsexplosie. Broeders en zusters, er is een bevolkingsexplosie in de wereld. En wat was er nog meer? Er was zonde, seksuele zonde, er was geweld, er was verdriet. De Heer had zelfs verdriet dat hij de mens geschapen had. En het was eigenlijk een soort wereld waarin we nu leven. Het is precies hetzelfde. En wat was er van die dagen bekend? Kijkt u even mee. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, zij werden ten huwelijk gegeven. Wat is hier nou toch zo erg aan? En daar vroeg ik mijzelf af. Weet je, zoveel mensen zijn gewoon druk met hun dagelijkse leven. Maar wat horen wij steeds meer en meer? Zij verlangen naar een bevrijding. En daar hoort God niet bij. God moet uitgebannen worden uit onze maatschappij. En als je luistert naar sommige politieke partijen, dan hoor je dat heel duidelijk. Men denkt, wij moeten van dat juk af. God moet uit het land. En het enige waar ze dan mee bezig zijn, is met deze dingen. Met het huwelijk, uithuwelijken en gehuwelijkt worden. En eten en drinken. Weet u wat 1 Korinthe 10 vers 31 zegt? Alles moeten wij doen tot eer van God. En wat is nu het belangrijkste? De Heere God heeft geen plaats in de maatschappij. De Heere God heeft geen plaats meer in de maatschappij. Als ik kijk in mijn kleine leventje, hoeveel er in 1 mensenleven veranderd is in Nederland. Wat zei de Heer Jezus ook alweer in Lucas 18 vers 18? Zal de Zoon des Mensen, als hij komt, wel het geloof op aarde vinden? En ik keek pas naar Pau en dat was, ja, dat was ook per ongeluk. Ik deed dat aan en dan zag ik die hele staf van de EO en die vieren 50 jaar EO. En toen zei die ene man ook, is er nog een toekomst voor de EO? En toen luisterde ik goed en ik hield mijn hart vast. Want weet u, je kunt geen water bij de wijn doen. Het is een wonder, godswonder, dat ik bij Family 7 mag zeggen wat ik wil. Vorige week gewoon tijdens de opname. Ik zeg, nou gaan we bidden voor Nederland. Pats, ik moet gewoon bidden. Dat was niet vreemd, daar keek hij niet raar van op toen ik dat vroeg. Want ja, hij was allemaal bezig over de politiek, dol van de wet. Ik zei, nou laten we maar gaan bidden, dat is belangrijker dan praten toch. En ik mocht gewoon daar bidden en het kwam uit mijn hart. God weet dat, God heeft dat gezien. En die vrijmoedigheid, het is allemaal berekenend bij de EO. Wat ligt in het en wat ligt niet in de massa. En ik denk, jongen, wat een moeilijk leven. Je leidt Lot wel. Die had ook zo'n bekrenkte ziel. Broeders en zusters, laten we alsjeblieft radicaal zijn. Toch? Radicale genade prediken. Radicaal voor de Heere Jezus uitkomen. Want we zijn nog maar een klein overblijfsel. En het wordt niet beter. Jammer genoeg niet. De Heer Jezus heeft het ook gezegd, zal de Zoon des Mensen, als hij komt, wel het geloof. Het geloof. Er is geloof genoeg, maar het geloof vinden. En daarom ook, ja, we kunnen tegenwicht geven door uit te stappen uit dat leven van water bij de wijn en radicaal voor de Heer Jezus gaan leven. Want er staat hier nog een ander voorbeeld. Oké, dit was Noach. Oké, ik moet wel bij de les blijven. Ik moet niet te hard vooruit gaan. Nee, hou me even tegen. Kijk eens, ze aten, dronken, namen ten huwelijk, werd het een huwelijk gegeven, tot de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen omdeed komen. Noach, 120 jaar had hij gebouwd aan die ark. En weet je, die Noach is een voorbeeld voor mij. Wie heeft dat betaald, zoete lieve Gerritje? Dat heeft hij allemaal zelf betaald. En toen dat doordrong, want de buurman die heeft dat niet betaald, want die was er helemaal niet mee eens. Een schip bouwen in de woestijn. En het had in die tijd nog nooit geregend. Die Noach die is niet goed bij zijn hoofd. Een schip bouw je toch in het water, of dicht bij het water, maar toch niet midden in de woestijn. Het had nog nooit geregend. Dus hij kreeg geen hulp van zijn buren. Hij heeft alles zelf betaald. 120 jaar heeft hij gewerkt aan de redding van de wereld. En gelukkig kon hij zijn familie nog bereiken. 8 mensen uit die hele wereldbevolking. En dat vind ik wel mooi, toen ik daar in Dordrecht bij de ark kwam. Dan was er ook een slaapkamer van Noach. En er stonden 25 bedden. En die hadden ze gemaakt. En daar was natuurlijk een boodschap lag daarachter. Met andere woorden, er was meer plaats in die ark dan voor 8 hoor. En dat vond ik toch wel mooi. Maar er waren maar 8 uit die hele wereld die door de deur gingen. En Noach heeft gepredikt, kom, 120 jaar. Henoch heeft gepredikt. Want weet je hoe zijn zoon noemt? Hoe hij zijn zoon genoemd heeft? Methusalem. En weet je wat dat betekent? Nadat hij gestorven is, zal het komen. En we weten dat God vol van genade is, want Methusalem is de oudste man van de Bijbel geworden. Dus ze waren voorbereid, hoor, voor het oordeel kwam. Maar boem, 's morgens ging het zonnetje op en ze gingen door met hun dagelijkse werk. En 's middags kwam de vloed en ze kwamen allemaal om. Als u vanavond naar huis rijdt met uw auto, dan is dat omdat er eens een vloed geweest is. Lichamen, planten, op elkaar gedrukt, daar rijden we vandaag op. En dat is toch wat. En ik ben in de woestijn geweest en daar zag ik schelpjes en daar zag ik visjes, geraamtes in de rotsen. En het is overal bewezen, er is een wereldwijde vloed geweest. En ze kwamen allemaal om. Maar wie kwamen er niet om? En Noach. Waarom niet? Omdat hij door die deur gegaan was. Waarom kwamen zijn kinderen niet om? Omdat ze door die deur gegaan waren. En Jezus is de deur. Was het comfortabel in die ark? Nou, ik denk het niet. meer dan een jaar met al die dieren, schommelen. Maar ze vielen er nooit meer uit. En ze kwamen allemaal in die nieuwe wereld. Dat is toch ook bemoedigend voor ons? Het is misschien niet zo comfortabel in de gemeente, maar je valt er nooit meer uit. In is in. Amen. En zo is het ook met Noach gebeurd. Dat is ons voorbeeld. En dan krijgen we nog een ander voorbeeld. Op dezelfde manier ook zoals het gebeurde in de dagen van Lot. Zij aten, ze dronken, ze kochten, verkochten, ze planten, ze bouwden. Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. Wie kwamen niet om? Lot en twee van zijn dochters. En zijn vrouw in eerste instantie, die kwamen niet om, omdat ze uit Sodom weggingen. En die Lot, hè, daar heb ik ook een studie van gemaakt. En ja, ik ben daar zo door gewaarschuwd, door dat leven van Lot. Want Petrus openbaart aan ons dat Lot een gelovige was. Want als je dat leest in Genesis en je ziet hoe hij omgaat met die mannen van Sodom die hij broeders noemt. Hij wil nota bene zijn dochters die nog maagd zijn geven aan die viezerikken buiten. Ja, laten we maar eerlijk noemen zo steeds. En dan denk je bij zo'n Lot, hoe diep ben je gevallen, joh. Als je dat toch leest, dan denk je, dat kan toch geen gelovige zijn. Maar zo was Sodom in zijn hart gekomen. En zo belangrijk vond hij het ook om die gasten in zijn huis te hebben, de gastvrijheid. Maar wat staat er in 2 Petrus 2? Als God de rechtvaardige Lot, die leed onder de losbandige levenswandel van normloze mensen, verlost heeft, want deze rechtvaardige die in hun midden woonde, heeft dag in dag uit zijn rechtvaardige ziel gekweld bij het zien en horen van hun wetteloze daden. Broeders en zusters. Daartoe zijn wij toch niet tot geloof gekomen. Om dag in dag uit gekwelde ziel te hebben. Nee, wij zijn tot geloof gekomen om een leven in overvloed te hebben. En Lot was een gelovige, hij wordt rechtvaardig genoemd. Maar zijn ziel werd dag en nacht gekweld. Omdat Lot niet radicaal was. Omdat hij niet zoals Abraham met zijn altaar en zijn tent leefde. Hij ging eerst met zijn tent naar Sodom, toen ging hij in Sodom wonen en uiteindelijk werd hij een oudste in dit wereldsysteem. Maar in zijn hart had hij een gekwelde ziel. En zo wil God niet dat wij leven. En als je dan ook nadenkt, hè, hoe Lot geëindigd is. Hij vertelt het oordeel en die aanstaande schoonzoons die denken dat hij een grap maakt. Hij had helemaal geen autoriteit in zijn gezin. Ze dachten dat hij weer een grapje maakte. En zo zie je dat dubbele leven van Lot. Dat vind ik verschrikkelijk. En dan eindigt hij uiteindelijk in die grot. En een alcoholist en zijn beide dochters slapen met hem. En ze voeren hem dronken. En weet u wat Moab betekent? Want die dochter die was ook schaamteloos. Sodom zat ook in die dochters van mijn vader. Je zou toch een zoon hebben. En die heet van mijn vader. Want Lot was de vader van zijn eigen kleinkinderen. En ze schaamden zich daar ook helemaal niet voor. En dat jochie, dat moest zijn hele leven aan iedereen vertellen dat hij door incest in deze wereld gekomen is. Natuurlijk. Overheerste genade. En ik heb ook een boekje van Rut. En zij was een Moabitische. Amen. He, en dan denk je bij jezelf. Oké, Noach vond genade bij God. Waarom vond hij genade? Hij moet het gezocht hebben. Lot, een rechtvaardige, een gelovige, maar een gekwelde ziel. Geen overwicht in zijn eigen familie. En dat spreekt echt diep tot mijn hart. Dat ik niet met een gekwelde ziel leef. Dat ik echt keuzes moet maken om te komen naar dat overvloedige leven hier op aarde. En dat zijn soms harde keuzes. En daarom ook, als je nog niet getrouwd bent, zorg wel dat je met een vrouw trouwt of een man trouwt die ook veel van de Heer Jezus houdt. Want het is of God of het is geld wat je in je hart hebt. En ik denk dat dat Lot het ook niet erg getroffen had met zijn vrouw, want Sodom zat in haar hart. Haar lichaam was wel buiten Sodom, maar Sodom was nog niet uit haar hart. En het laatste wat ze voor Sodom deed was achterom kijken. En broeders en zusters, wij moeten dat ook leren. Als je je hand aan de ploeg gelegd hebt, nooit meer achterom kijken. Daar word je zwak van. Dat wil die oude bokkenpoot wel hoor. Dat je allemaal achterom zit te kijken. Maar dat moet je niet doen hoor. Want je maakt scheven voren. Je legt je hand aan de ploeg en je kijkt vooruit, net als Abraham, naar het nieuwe Jeruzalem. Daar gaan we naartoe. Ur achter me, Sodom naast me, maar het nieuwe Jeruzalem voor me. Ik hou mijn hand aan de ploeg, ik kijk vooruit, daar heb ik een wapenrusting voor, niet voor de achterkant. En ik richt me op de toekomst, ik richt me op hem, ik richt me op de beloning en ik kijk niet meer terug uit. En wat deed de vrouw van Sodom en duizenden jaren later herinnert de Heer Jezus eraan in vers 2, denk aan de vrouw van Lot. Denk aan de vrouw van Lot. En ja, ik denk dat de vrouw van Lot ook wat dat betreft Lot niet positief beïnvloed heeft in zijn keuzes. Want zij keek achterom en tot op heden toe is ze een zoutpilaar. Dan staat er daar bij de Dode Zee een stuk rots en dan zegt de gids, dat is de vrouw van Lot. Natuurlijk is dat een grappie, maar je wordt er wel aan herinnerd. Tot op heden toe, duizenden jaren later, als je door Israël rijdt, dan word je er toch aan herinnerd dat Lot zijn vrouw terugkeek. En dat ze een zoutpilaar werd. En dat Lot voortaan alleen verder moest leven. En dat vind ik ook zo belangrijk, dat we, ja, kijk weet je, het was voor de Heere een groot wonder om dat Joodse volk uit Egypte te krijgen. Dat was één dag werk. Maar het kostte hem 40 jaar om Egypte uit hun hart te krijgen. En laten we echt afscheid nemen van alles wat materialistisch is. Of geld. Of al die dingen die ons vasthouden aan dit wereldsysteem. En zeggen, ik ben maar een rentmeester. Het is niet van mij, het is van hem. Ik ben er vrij van, ik leef met geopende handen. Hè? Ik ben nog wel in de wereld, maar niet van de wereld. Ik ben er vrij van geworden. Want Abraham was rijk hoor, maar het bezat hem niet. Job was rijk hoor, maar het bezat hem niet. Hè? En Lot zat vast aan Sodom. En ze keek achterom. En duizenden jaren later is dat door als waarschuwing aan ons opgeschreven. En dan komt dat mooie vers in 33. En dat vind ik toch wel heel mooi. Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal het behouden. Wat zei de Heer Jezus ook alweer over de graankorrel? De graankorrel, waar moest die naartoe? Die moest in de grond. En daar moest die graankorrel heel koud, heel alleen, heel donker sterven. En wat kwam eruit voort? Vrucht. En dit vind ik zo belangrijk, dat we daar ook over nadenken. Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. Heeft de Heere Jezus geprobeerd zijn leven te behouden? Nee. De Heere Jezus heeft vrijwillig zijn leven neergelegd. Hij zei niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En als wij volgelingen zijn van de Heer Jezus, dan moeten wij ook bereid zijn om alles af te leggen. Zodat wij met hem mogen wandelen, in zijn voetstappen. Ik zeg u, in die nacht zullen er twee op een bed zijn. De een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Ik moest eens een Bijbelstudie geven over David. En dat viel mij zo op, weet u, in de slaapkamer van David. Hij was getrouwd met Michal. En Michal wordt altijd de dochter van Saul genoemd. Weet je wat daar in die slaapkamer aanwezig was? Want David was een man naar Gods hart. Dat was een afgodsbeeld. Michal heeft toen haar man geholpen om te ontvluchten. En wat stopte ze in dat bed? Een afgodsbeeld, kun je nagaan. Twee in één slaapkamer. Maar geestelijk niet één, hè. De ene is een man naar Gods hart. En de ander die ziet waarde in een afgodsbeeld. En dat zie je hier ook. Ik moest daar zo even aan denken. In die nacht zullen er twee op een bed zijn. De een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen samen malen. De een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Twee zullen op de akker zijn. De een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Dit spreekt mij wel, broeders en zusters, dat er mensen achterblijven. Het spreekt mij ook dat er mensen opgenomen worden. En wat mij ontzettend veel vreugde geeft is, wij verwachten de Heere uit de hemel. Wij verwachten de Heere om hem tegemoet te gaan in de lucht. Maar zij die de Heere niet aanvaard hebben, blijven wel achter. En ik kan het ook niet anders lezen, zeg u maar, wat er dan wel staat. Ik bedoel, daar zit toch geen woord Frans in? Want er zijn nu zoveel stemmen die zeggen, nee, dat is helemaal niet waar en zo gaat het helemaal niet. Nou ja, hoe gaat het dan wel? Zeg het maar. En dan komen ze weer met een of andere moeilijke theorie die ik niet snap. Nou, hier staat het gewoon. De een wordt aangenomen en de ander blijft achter. En de ene gaat omhoog en de ander blijft achter. En dit is toch waar Paulus zo heerlijk over spreekt in 1 Thessalonicense 4. Maar laten we gewoon, om het kort te houden, even 1 Thessalonicense 1 vers 10 lezen. 1 Thessalonicense 1 vers 10. Zijn zoon uit de hemel te verwachten, die hij uit de dood heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toorn. Het wordt steeds later. We leven in de laatste dagen. Het is nog nooit zo laat geweest. Maar ik ben niet bang. Ik ben niet onrustig. Gisteren heb ik gesproken over Elia en Elisa. En Elia en Elisa die wandelden samen. En opeens kwam de wagen met de paarden en Elia werd opgenomen. Ze wandelden gewoon. Hij was niet zenuwachtig. Hij deed gewoon zijn ene werk na het volgende werk, na het volgende werk. En opeens was hij niet meer. En dit vond ik toch een heerlijk gevoel dat ik mag de toekomst tegemoet lachen, want ik kom niet meer onder Gods oordeel. Ik zal bij de rechterstoel beoordeeld worden van mijn leven hier op aarde. Maar dat is voor een beloning. Maar dat oordeel, daar kom ik nooit meer onder. Waarom niet? Omdat de Heer Jezus het oordeel gedragen heeft op het kruis van Golgotha. Ik schuil onder het kruis. En daarom weet ik, net als die broeder Murray McChain, als hij s'avonds naar bed ging, deed hij de gordijnen toe en zei hij, misschien vannacht, Heer. En de volgende morgen, misschien vandaag, Heer. En verder ging hij gewoon door mijn leven. Heerlijk. Maar wij verwachten hem, toch? En als de Heer niet komt, dan weten we dat het nog goed zit. Want omdat hij opgestaan is, zullen wij met hem opstaan. 1 Korinthe 15. Dus wat dat betreft, ik zit aan de kant die opgenomen wordt. Maar dat is niet omdat ik trots ben. Nee, maar dat komt omdat ik de Heere Jezus aanvaard heb in mijn leven. Omdat ik dank u gezegd heb tegen het kruis van Golgotha. Omdat ik in hem geloof. En Jezus kan niet liegen. En als de Heere Jezus dat beloofd heeft, dan geloof ik het. En daar leef ik mee. We hebben een levende hoop. En daarom zingen we een ander lied. Daarom hebben we zijn vreugde die onze kracht is. Want we verwachten hem. We gaan hem tegemoet. Oh, er is nog één vers. Oh, kijk of dat er nog staat. In Openbaring 3 vers 10. Dat is ook een goeie. Want dat gaat over de gemeenten. Openbaring 3 vers 10. Opdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking die over heel de wereld komen zal, om hem die op de aarde wonen te verzoeken. Er komt een grote verdrukking. Verdrukking is er al. Als we denken aan Noord-Korea, dat is verschrikkelijk wat daar gebeurt. Maar die grote verdrukking, daar zullen wij niet doorheen gaan. Want wij horen bij Jezus. En wij zullen daar uitgehaald worden, zoals Lot eruit gaat, zoals Noach eruit gehaald wordt. En dat is mijn hoop, hem te ontmoeten, hem tegemoet te gaan in de lucht, om altijd bij hem te mogen zijn. En dan dat laatste vers. Ik zei vanavond eerlijk tegen Henk, hoe zit dat met dat vers? En ja, dat is gewoon een gruwelijk vers, vers 37. En zij antwoordden en zeiden tegen hem, waar heren? Hij zei tegen hen, waar het lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Kijk, ja, hoe zie ik dit? Ik zie dit wel dat de gieren er snel bij zullen zijn om de zaak op te eten. En En waar het lichaam is, er komt dus een oordeel over deze wereld. En ik kan het ook niet anders lezen zoals er staat. Het zal allemaal gebeuren zoals de Heer Jezus, die niet liegen kan, voorzegd heeft. Maar in dit alles, dan lees ik nog even 1 Johannes 3 vers 3. En ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich zoals hij rein is. Ik denk dat het vanavond in het licht van de wederkomst, in het licht van het komende oordeel. Want iemand zei eens tegen mij, als de Heere God Israël of Nederland niet oordeelt, dan moet hij zijn excuses aanbieden aan die mensen van Sodom. Want wij leven precies zo als in de tijd van Sodom. En eventjes nog Ezechiël 16, dat spreekt over de zonde van Sodom. Ezechiël 16, vers 49 en 50. Ezechiël 16, 49 en 50. Zie, dit was de ongerechtigheid van uw zuster Sodom. Trots, overvloed van voedsel, zorgeloze rust. De hand van de armen en de behoeften ondersteunde zij echter niet. Zij verhieven zich, deden een gruweldaad voor mijn aangezicht. Daarom deed ik hen weg, zodra ik hen gezien had. En de trots en al deze facetten in onze samenleving zien wij terug. Je hoort als het ware de voetstappen van de Heere Jezus al komen als rechter. En wat ben je dan dankbaar dat je mag kennen als de redder. En dat wij ons mogen reinigen. Dat dit ons ook brengt naar een serieus leven. Niet zo'n dubbel leven zoals Lot. Radicaal gaan leven. De vreugde van de Heer is je kracht. Weet je, 1 minuut nadat u of jij gestorven bent, maakt het niks meer uit wat al die miljarden mensen over u denken. Toch? En met wie hebben wij van doen? Zegt de Hebreeën schrijver. Met hem. He? Elia, ik sta voor Gods aangezicht. En ja, dit is mijn schreeuw voor mezelf ook. Dat ik me reinig. Dat ik mijn eigen straatje schoon hou. Dat ik hem elke dag kan ontmoeten. Toen mijn vader naar Indonesië ging. Je weet hoe het toen ging met die moeders. Hè? Toen zegt ze, jochie, kom eens even bij me. Zorg ervoor dat je overal kunt sterven. En dat is hij nooit vergeten. En hij is rein het huwelijk ingegaan. En zo'n vader had ik. En zo'n oma had ik. En dan ben ik zo dankbaar dat ik ook die keuze gemaakt heb.